mensen die hebben op kamertjes gezeten, mensen die dat wil 20 keer de huur is opgezegd van de etage waar ze zitten. Of die er gewoon als huurder van kamers. Heb je over het algemeen totaal geen rechten. Er wonen bij ons mensen in de bocht die zelfs mensen die er een distributie en een zaken ervoor achtergelaten hebben in hun bocht gewoon wonen. Het is helemaal niet zo dat het alleen maar mensen zijn die helemaal niks hadden ofzo. Maar die heel duidelijk voor deze manier van wonen hebben gekozen. Om met z'n allen te wonen. En voor sommige mensen is dat inderdaad ook heel als een openbaring geweest hoe prima dat is om zo te wonen. Dat je de familie met gevaren, dat je buur en je aangeeft voor de politie. Dat je de gemeenschap fijn maakt.
This house, inside a thousand voices talk, and that talk echoes around and around. The windows reverberate, the walls have ears. A thousand saxophone voices talk.
We know.
You should hear how we feel each other. You should hear.
We'll be right back.
Ja, we zijn nog wat dingen vergeten die tegen deze vorm van stadsvernieuwing pleiten. Eén is de fasering. De fasering houdt in dat er een blok gesloopt wordt. En daarachter wordt dan meteen een blok gezocht waaruit de mensen dan kunnen doorschuiven naar de nieuw gebouwde woningen. Dit is een proces wat nog alleen een kop heeft, maar die kop is dan ook meteen weer bestaan. Want het is namelijk zo dat de mensen, zoals Paul al gezegd heeft, de mensen komen niet van hun woning af zonder dat ze kiezen voor de sloop van hun woning waar ze dan zitten. Nou, dat heeft dan ook weer met renovatie en met subsidies te maken, dat is een beetje moeilijk verhaal, of is het nu wel in dit verband. Maar het is in ieder geval zo dat die fasering zo doorgaat, zodat het eerste blok nieuwbouwwoningen weer gesloopt gaat worden voor de laatste mensen die nog in de krotten zitten. Dus, maar dat project daarna gaat dan ook weer door. Nou, en zo is dat gewoon doorwerken. Verder is het ook nog zo, als een stad een buurtdeel tot stadsvernieuwingswijk wordt gebombardeerd, dan houden de oorspronkelijke bewoners ook rekening met de sloop van hun woning. Omdat dat stadsvernieuwing is, jouw woning wordt gesloopt en er worden nieuwe voor in de plaats gezet. Dat is stadsvernieuwing. En die mensen houden rekening met het onderhoud van hun binnenhuis en het schilderen en zo. Houden ze rekening dat het huis toch gesloopt zal worden. Voor de eigenaar ligt het nu natuurlijk nog veel sterker. Want hij voert geen enkel onderhoud meer uit. Nou, dan krijg je natuurlijk een soort zelfvervullende profetie. Van die woningen, daar wordt naar gekeken of ze slecht zijn. En op laatst, na die hele periode van stationering in de buurt, zijn die woningen ook inderdaad niet zo goed meer. Maar dan is het dus wel een kwestie van achterstallig onderhoud en niet van fundamentele gebreken. Er zijn nog wat argumenten. Misschien dat er nog iemand aan toe te voegen.
Ik weet niet of duidelijk genoeg is dat het nu meestal zo is dat mensen alleen maar uit een oude woning weg kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze best wel toevallig zoveel geld hebben dat ze een dure woning in de distributiesector kunnen betalen. Dat die alleen maar weg kunnen als ze in de inspraak en het overleg met de ambtenaren voorstemmen over het idee om hun woning te slopen. Het is dus heel moeilijk om weg te kunnen zonder dat je huis plat gaat. En dat is ook nog iets wat aan deze manier van stadsvernieuwing vastzit.
Verzin net nog een argument. Renovatie kost driemaal zoveel. Of nee, ongesubsidieerd is renovatie driemaal zo goedkoop als nieuwbouw. Maar door de verschil in subsidiëring van de nieuwbouw en de renovatie komt de nieuwbouw driemaal zo goedkoop uit als de renovatie voor de gemeente. Dat is heel veel subsidies uit de gemeente. Dus renovatie is eigenlijk met dit subsidieringssysteem geen alternatief.
Utrecht heeft nog pas geleden een goed voorbeeld gegeven wat er kan gebeuren als je alleen maar gaat nieuwbouwen. Ze hebben daar bepaalde wijken helemaal platgelegd. Hoge Catharijne kennen we allemaal natuurlijk. Maar ze hebben ook zelfs nog een paar woningen gebouwd. De kosten die ze voor die woningen in de begroting hebben gezet waren alleen de grondkosten. De werving en sloop van de woningen. De nieuwbouwkosten van de woningen zelf durfden ze er niet meer bij te zetten.
Misschien nog wel interessant om een beetje op in te gaan wat er nou achter zit, achter dat beleid, wat toch een heel onlogische indruk maakt, tenminste op mij. Nou, wat je in elk geval in de geschiedenis van Amsterdam kan zien, dat in 1978 is het beleid officieel omgegooid. Er is een programmaakkoord gesloten dat nadruk legt op behoud en herstel, tegenover het oude beleid dat dan met afbraak gericht zou zijn. En zie je dus onder andere aan zo'n blaaskop dat het afbraakbeleid toch wel doorgaat. En het heeft ermee te maken, denk ik, dat het nieuwbouwen van huizen in de oude buurten iets heiligs is voor de Partij van de Arbeid en voor de plaatselijke beleidsmakende kringetjes. Het begon met de verkiezingscampagne, de leus van Schäfer komt, de man van het bouwen. In gelul kan je niet wonen, affiches door de hele stad heen. dat vind je bovendien terug in het boekje van Schaefer samen met een stel economen van een tijdje geleden, het plan voor de steden, waar heel erg wordt gesuggereerd dat alle mogelijke sociale problemen van de oude huizen, van de oude wijken opgelost zijn als er maar mooie, keurige, nette nieuwbouwwoningjes neergezet worden, wat ik ook niet echt kan geloven dat het waar is. Nou, bovendien zie je het aan hele vervelende, moeilijke ervaringen die buurtbewoners altijd hebben als ze gewoon willen dat het achterstallig onderhoud aan hun woningen opgeheven wordt. In een hele hoop buurten heb je allerlei inspraakrondes en dat was ook bij mij zo in de pijp. We hebben een jaar lang met ambtenaren gepraat en die bleken eigenlijk in hun woordenschat maar twee begrippen te kennen. Het ene was nieuwbouw en het andere was renovatie. En dan renovatie, dat het zo mooi wordt als nieuwbouwwoning. En het woord achterstallig onderhoud, dat verstonden ze helemaal niet. Dat kon net zo goed Turk zijn of nog een andere. Nou, dat wou er absoluut niet in. En de hele zaal riep steeds achterstallig onderhoud. En dan kon je achteraf de notulen van de vergadering bekijken. En dan kwam het woord achterstallig onderhoud gewoon niet in voor. Dat paste absoluut niet in het schema. En nou, na een jaar of twee gelul is er nu dus wel voor een aantal panden wordt er iets van het achterstallig onderhoud gedaan. Dan nog op een hele kloterige manier. Gewoon een paar vervelende rotcentjes voor het schilderwerk. Maar wel verplicht een mooi bruinzeel keukenblok dat na 3 jaar weer in elkaar zakt. Dat soort handel. Ja, dat heet kleine renovatie, waar de bewoners toch alweer dupe van dreigen te worden. Zeker als je de huurverhogingen nog bekijkt. Nou, dit alles is ook wel terug te vinden in een artikel in Nieuw Amsterdamse Pijl van het laatste nummer, wat heel leuk is. De sloopmachine heeft voer nodig. Daar staat een interview in met 3 ambtenaren van het planningsbureau Stadsvernieuwing. En die zijn behoorlijk kritisch over het beleid zoals het gevoerd wordt. En dat is eigenlijk heel leuk om zo van binnenuit het ambtelijk apparaat toch wat kritiek te horen. Nou, een hele hoop punten die zij noemen, die zijn in deze uitzending ook al door de mensen van de Blaaskop gezegd. Ik kan nog even snel die punten langslopen. Het doorschuifsysteem, dat is een systeem wat, hoewel het eigenlijk ook voor renovatie bedoeld is, voortdurend op sloop aanstuurt. Je krijgt een enorm woningverlies bij het nieuwbouwen in oude wijken. Er is juist een enorme vraag aan kleine en goedkope woningen. Nou, die breekt je juist af in het bestaande beleid. Het wordt te duur. Er wordt ook heel goed opgemerkt dat politici scoren met hoge productiecijfers van nieuwbouw en ingrijpende renovatie. Dus het eigen belang van de politici speelt duidelijk een rol. Ze noemen ook dat mensen die uit een stadsmiddelsbuurt weg willen, wel voor sloop en nieuwbouw moeten zijn, omdat ze anders gewoon niet weg kunnen gaan. Er wordt ook duidelijk gemaakt dat het ook iets te maken heeft met ingebouwde trends in het bureaucratische apparaat, het huidige beleid. Namelijk dat er een afdeling stadsvernieuwing is bij herhuisvesting. En die houdt zich alleen maar bezig met het huisvesten van stadsvernieuwingsagenten. De volkshuisvesting is ook sterk gericht op nieuwbouw. Niet op het beheren van de bestaande woningvoorraad. Dus aan dit soort dingen kan je ook zien dat blaaskopachtige situaties. Dus het tegen elkaar uitspelen van krakers en andere buurtbewoners. Dat die in de toekomst echt heel vaak nog gaan spelen. Ik denk dat een heel belangrijk punt is om over te praten. Wat er nou aan gedaan kan worden.
Wat de gemeente daar al tegen gedaan heeft, is in alle slooppanden die er vrijkomen. Mensen met een tijdelijk huurcontract te zetten. Dat is een heel makkelijke manier om de zaak onder controle te houden. Je hoeft het nog niet af te breken van huis. Je zet er gewoon iemand voor een jaartje in. die je onder controle hebt door een gebruikerscontract. En als de boel gesloten wordt, dan zeg je gewoon de huur op. En de mensen zijn weg, je hebt geen cent te pijn. Ik denk dat het wat dat betreft heel moeilijk wordt om, om nog echt van die blokken in de stad te vinden. Zoals de blaasblok in de straat in de buurt is. Of de dag op buurt is. Het is de eerste blok dat niet wat tegen heeft gevochten. Van Beuningenstraat heeft er ook al tegen gevochten. Maar het is wel het eerste blok wat het inderdaad tot zover heeft volgehouden.
Nou, weet je wat ik ook heel belangrijk vind? Die hele hits in de pers. Het is gewoon de eerste directe confrontatie met een gemeentebeleid. En het is dus ook erg belangrijk voor de heren politici en voor Polak ook, die hij aan het voeren is, om te zeggen dat het beleid niks aan markeert. En dat nu is, ze kunnen zich niet verschuilen achter speculanten, maar zijn ze via de bodem of eigenlijk ook speculatie. Want nou, misschien in een andere uitzending nog een keer de geschiedenis van de blaaskop, maar dan voordat wij het gekraamd hebben. Dat is ook nog wel interessant.
Thank you. Discussies en de leukste worden gevoerd tijdens het draaien van muziek, dus het is niet voor buitenstaanders. Maar we willen proberen om even een paar punten uit op te pakken. Nou, net werd genoemd in het verleden de blaaskop ook een ontzettend speculatieobject was. Wie kan daar iets over vertellen?
De tijden van de metrobouw en de tijden van de eerdere periodes van is de blaaskop, of is de ruimte die onder de blaaskop is dan bestemd voor het kantoorbouw. Het Wiebouwstraat, dat zou een keurige snelweg worden door Amsterdam. En een goede poort voor het economisch rendabele Amsterdam. Maar door allerlei buurtacties is het toen bevochtigd dat er een woonbestemming, dat het gebied aan de Wiebouwstraat een woonbestemming zou krijgen. Nou, dat heeft de consequenties gehad voor de speculanten natuurlijk. De speculanten die zien zich in woningbouw toenemen. En die hebben het dus in zachtprijs overgedaan aan de gemeente. Nou, de gemeente is vrij vroeg al in bezit gekomen van de grond. En van de woningbouw. Dus dat is voor hun erg nodig. Dat zij ook nog eerst de woningen en de grond moeten kopen tegen een rente die vaak heel hoog is. Dat is de keuze om de blaaskop te slopen staat ook niet los van wat dat de gemeente die panden in bezit heeft. Anders zouden ze andere woningen gesloopt hebben waarvan ze een groter deel in bezit hadden. Dus dat is ook iets wat meespeelt. En net werd er gezegd van Wieboud was een voorvechter van de erfpacht. Maar erfpacht heeft ook de nodige consequenties. Vooral bij het afwezig beleid. Een goed stadsvernieuwing. Of een goed volkshuisvesting eigenlijk. Want je moet het veel breder zien naar mijn mening. Ja, inderdaad. Stedenbouwkundig wordt hier gezegd. Dat is gewoon goed. Maar die zegt van Wieboud zei van ja, erfpacht, wat mag je nou doen met de panden die erop gebouwd staan. Wat je wil. Nou, een gevolg daarvan is wat er in de Dapperbuurt is gebeurd. De Dapperbuurt is voornamelijk, of de woningen die erop staan zijn, of de grond is voornamelijk in erfpacht uitgegeven. Dus het was niet zo moeilijk voor de gemeente om panden daar in bezit te krijgen en te slopen en daar nieuwbouwwoningen neer te zetten. Het gevolg daarvan is dat in de Dapperbuurt al heel vroeg werd stadsvernieuwd heel vroeg al allerlei actiegroeperingen zich tegen die stadsvernieuwing verzetten. Daaruit is ook die fasering naar voren gekomen. In Dapperbuurt werden vroeger grote projecten in één keer gesloopt. En een actie-eis van de buurtgroepen daar was dan ook de fasering. Maar zoals we net al gezegd hebben, is die fasering, hebben ze ook weer misbruikt. Op zichzelf is het natuurlijk goed om in kleine projecten de stad te vernieuwen. Kleine projecten tegelijk, zodat je beter kan afmeten wat er nou wel gesloopt, of wat er nou wel gerenoveerd, of wat er nou een kleine beurt moet krijgen. Dat zijn allemaal mogelijkheden natuurlijk. Maar die fasering heeft nu wel geleid dat het gewoon die stadsvernieuwing door moet zetten. Omdat wij nu te maken hebben bij de baas met toekomstige bewoners. Als het blok zelf geschoven zou kunnen worden, dan zouden wij niet te maken hebben gehad met toekomstige bewoners. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dat is een beetje verwarrend verhaal.
Misschien ook leuk om toch wat in de toekomst te kijken. En dan wil ik beginnen met een stapje in het verleden. Namelijk, ooit was er een krottenoverleg. Overleg van alle krakers in slooppanden. Of panden die de gemeente wilde slopen, in elk geval in Amsterdam. Nou, dat krottenoverleg, dat is een zachte dood gestorven. Er is ooit nog, na hele verwoede, langdurige discussies, ergens in 1978, een eisenpakket aangenomen van, ook van krakers in stadsvernieuwingsgebieden. En er stond dus weer in van, je moest een huisvesting hebben en het zaakje mocht niet zomaar gesloopt worden. En de bewoners moesten ook, de krakers, die moesten ook veel te zeggen over krijgen wat er moest gebeuren. En de buurt die moest zich ook als geheel helemaal uitspreken of het nou sloop of renovatie of gewoon opknappen moest worden. Nou, dat is dus allemaal gebeurd. Nou, als je nou in de toekomst gaat kijken, dan zie je dus dat, hebben we net geconstateerd, de gemeente die is bezig om de kraakbeweging in de 19e-eeuwse wijken op te heffen. De bestaande kraakpanden worden of gelegaliseerd en opgeknapt. Of ze worden ontruimd en afgebroken. En nieuwe kraakpanden in stadsvernieuwingsbuurten komen er niet meer bij, want de mensen krijgen een tijdelijk huurcontract aangeboden. En er zijn genoeg mensen die dat accepteren. En tot dusver is het ook niet gelukt om daar echt goed, zeg maar, een breekijzer of iets dergelijks tussen te krijgen. Nou, wat je ook uit het hele verhaal kan halen, denk ik, dat er een hele hoop gemeenschappelijke belangen zitten tussen die krakers die er nu nog zitten in die buurten, wat er echt ontzettend veel zijn, duizenden en duizenden zijn het nog, en de andere buurtbewoners en de nieuwe groep met tijdelijke verhuurcontracten, die hebben allemaal toch vaak belang bij het opknappen van de woningen die er staan bijvoorbeeld. En ik denk dat het heel belangrijk is dat die mensen allemaal, dus eigenlijk iedereen die in de buurt woont, met elkaar aan de slag om samen het beleid te veranderen tegen de weerstand in. Want dat beleid dat rolt als een bureaucratische bulldozer nog steeds vanzelf door. Een hele hoop buurten zijn natuurlijk lang aanzetten van samenwerking tussen krakers en buurtbewoners, andere buurtbewoners bedoel ik. En sommige buurten gaat het helemaal fout en sommige buurten gaat het helemaal goed. Nou, misschien is dat iets om later op terug te komen over de ervaringen van dat soort samenwerking of mislukking daarvan en de mogelijkheden om daar iets aan te doen. En ook om stedelijk bijvoorbeeld over dat beleid te gaan praten.
Ik wil nog wel iets opmerken over de buurt. Dat ik dat ik het zelf op die dag van de ontruiming ontzettend frustrerend vond hoe de buurt, of tenminste hoe veel mensen uit de buurt erop reageren. Er waren een stel, en die kan je het op zichzelf niet kwalijk nemen, een stel jongetjes die daar de sloop van de binnen gingen nadat alle ruiten buitenslagen waren en al het meubilair naar buiten begonnen te gooien, de ramen die nog heel waren ook in begonnen te staan, de overstoel die naar beneden zeilde.
steeg een soort hyena gehuil van de mensen die daar stonden te kijken op. En daar knap ik ontzettend op af. Ik dacht van, kijk mensen, wat willen die nou? Die willen een blijkbaar toch een gecontroleerde, nette buurt. Met allemaal netjes een vitrage en geraniums voor de ramen. Een soort geraniumterreur. Je moet je precies houden aan de binnen de marges van binnen de regels van de buurt. Die de buur aan je stellen. En als je daar buiten gaat, dan kan het eigenlijk niet geaccepteerd worden. En ik vraag me af, als de mensen het zo verschrikkelijk vinden dat zo'n blok gesloten wordt, waarom staan ze er dan zo bij? Ik denk dat ze het misschien tolereren, maar dan toch niet. Nou, ik denk toch ook niet echt tolereren. Ik denk dat ze het helemaal niet zo vreselijk vonden dat wij daar. Moet je toch op een manier leven die anders was dan van hun. En ik vraag me af of je uit die buurtbewoners vanuit hun bepaalde verandering kan verwachten. Misschien wel vanuit wijkopbouw gaan.
Ja, nou ik vond het inderdaad ook teleurstellend hoe de buurt opging met de woning. Maar toen ik daar de volgende dag kwam, toen groeten veel meer buurtbewoners mij dan dat ik ooit had durven te vermoeden. Dus en geen vraag van waarom hebben jullie dit gedaan. Ik vond eigenlijk dat de buurt, de straat tegenover ons, de echte buren dus, dat die behoorlijk met begrip reageerden. En ook nou, toch wel uit het goed dat blijkt dat ze toch weten wie er gewoond hebben en ook weten wat de mensen gedaan hebben. En dat ze veel begrip hadden voor dat wij gewoon niet verder hebben.
Ik denk dat ook als ik deel over buurtbewoners hoor, dan merk ik ook, en er wordt heel vaak van uitgegaan, ook bij krakers, dat buurtbewoners allemaal mensen keurige Amsterdammers zijn. Ik denk dat we niet goed begrijpen dat vooral 19e wijk ook een heel genereerd gezelschap is van buurtbewoners. En dat daar ook heel sterk punt is van het leefbaar zijn van een 19e buurt. Een ander punt dat ik heel erg graag merk is dat mensen die legaal op de woning zitten, vaak ook de kans niet krijgen om te vechten voor een andere woning. Want als hun woning eenmaal wordt afgebroken, zijn ze zo hard bezig om hun eigen woonruimte sowieso veilig te stellen, dat ze eigenlijk geen kans zien om een algemene actie te gaan voeren. De Indische buurt is destijds een heel goed voorbeeld aan.
Leuk om
nog
goede afsluiting van dit alles. Ik wilde als afsluiting aan vragen, waar wonen jullie nou?
Nou, ik woon nu, maar wij zijn echt een van de weinigen in een, we hebben een ander gebouw in de buurt geplaatst. Dus we hebben in ieder geval een woning. Maar er zijn in ieder geval nog zo'n 15 mensen die nog gehuisvest moeten worden, die zichzelf nog moeten herhuisvesten. Maar dat gaat wel gebeuren.
Maar ik lees hier een hele pamflet van de Blaaskop voor de toekomstige bewoners. En het is een laatste stadsnieuw aan de Blaaskop over. Het gaat zo, 's morgens liep ik de tuin in, de voetballetjes en pinnes die voor de koolmees in de appelboom had opgehangen waren verdwenen. Daar hangen ze in een net aan het balkon van Jan. De appelboom is ook verdwenen. Iemand heeft hem vast al ingepakt voor na de ontruiming. Ik werd wakker om te kijken of de boom er nog stond. Hij stond er dus nog, maar niet voor lang. Op deze plek zou onze boom nooit meer vrucht dragen. Afgelopen zomer heeft er trouwens maar één mooie grote appel aangehangen, die we met alle mensen die aan de tuin wonen hebben gedeeld. De appel was lekker, maar de boom is niet rendabel, net als onze huizen die voor de overheid niet rendabel zijn. Ook de boom zal gesloopt moeten worden. Dat is erg jammer, want de toekomstige bewoners zullen een appeltje voor de dorst hard nodig hebben. In Den Haag hebben ze daar iets op gevonden. U mag meepraten over verlaagde drempels, de kleur van de groenten, de grootte van het toilet, maar niet over appelbomen. De appelboom staat in Den Haag. Ze geven de mensen aanpassingssubsidie, telkens wat minder, zodat je over 4-5 jaar de lonen, uitkeringen en prijscompensatie gaan ook omlaag, weer zo moet verhuizen. Wij hadden hier nog 10 jaar kunnen wonen. De blaaskop bleef, als u het wilde, huurharmonisatie, nivellering, liberalisatie. Wij staan erboven, maar gaan er onderdoor. Wat u nu ziet is geen ontruiming, maar sloop onder politiebegeleiding. En daaronder staat heel mooi afschrikwekkend betonnen nou, huizen zou het wel zijn, met ME-mannetjes ervoor en twee nette dametjes met tasjes die boodschapjes doen. En er staat bij wat er komt is dat ze nu gepland kijkgroen, prikkeldraad en verboden te treden. Gepolijste woningen, beton met plush bekleed, winkelcentra en supermarkten met HD-bewaking, snelwegen en opslagplaatsen voor rijden blik, ondergrondstations ook bewaakt. Ze zijn de tijd ook schuilkelder. Hier en daar een open gat, daar kan tijdelijk een schommel staan. Uw toekomstdroom, vraagteken, vraagteken, omschrikbeeld. Nou, dat is wel een beetje ook tegelijk in het korte samenvatting van het voorafgaande discussie. Oh, dat is de nieuwbouw die er komt. Verschrikkelijk. Oh, wel. Oh, zonder dat ik het wist. Het is de nieuwbouw om de oog. Nou, inderdaad verschrikkelijk. We draaien even een plaatje. En ter afsluiting zit hier ook nog Frank. Een Franks architect. En die, weet heel veel over collectief wonen. Hoe je dat zou moeten realiseren. Want... En over hoe dat in het verleden zijn er namelijk wel hele goede initiatieven geweest tot collectief wonen. Maar vandaag de dag kan dat niet meer, want iedereen moet maar in een standaard gezin passen. En als je dat niet bent, of als je geen gezin vormt, dan zoek je het bij jezelf niet uit.
I am resplendent in divergence. Zijn hand bij het lezen van de ochtendkrant. Hij spoelt in krekken weg met thee, jas aan, een koffietje mee. Hij blikt in een spiegel op de gang. Hij schrikt wel even, maar niet te lang. Hij weet dat je betalen moet als je alles sneller doet. Hij heeft zijn gezondheid inderdaad versneld. Hij komt een schuur en hij hoopt. Het komt je met weer hoog. Hij schuift en hij vreugt. Het wordt niet meer lang. Op de snelweg naar Den Bosch trekt hij zijn stopdas los. Hij draait een tape op lijst van binnen, vallen niet van snel verkeer. Loopt koffie langs de weg, de ballen voor een overweg. De vier langs op de vluchtstrook, oranje lichten. Hij heeft zijn gezondheid inderdaad voor snelheid. Want hij stuurt en hij hoopt, het onzin werd in rood. Hij schijnt en hij praat, het doet niet meer langer uit. Oh, wat gaat die gozer hard. Hard.
Ik wil wel wat zeggen over de tijd. En we denken dan allemaal dat Wieboud toen nog wethouder van de volkshuisvesting was. Dat was hij nog volgens mij al lang niet meer. Die is pas over 1930. 1930 is een heel markant jaar. Haast internationaal. Omdat op dat moment de keuken gewonnen heeft van de individuele keuken in het huis. Het gewonnen heeft van collectieve keukens. En dan val ik meteen de deur in huis natuurlijk. In 1930 is er nog, en dat is aardig om weer te beginnen, een coöperatiehuis voor 650 gezinnen in Amsterdam, een opdracht van de woningstichting Zomers Buiten, ontworpen door een gemeenteraadslid van de SDAP, dat was Gulden, van het architectenbureau Gulden en Geldmaker. Ik dacht dat iedereen om lachen als die combinatie genoemd wordt. Het is een architectenbureau die in die tijd ontzettend veel gebouwd heeft. Het was in de tijd, in 1930 was de sociale woningbouw eigenlijk niet meer aan de orde. Die kraan is in 1924 dichtgedraaid praktisch. In 1921 was Wieboud het laatst wethouder van volkshuisvesting. En in 1921 kennen we de spannende duur van de woningbouw. Iedereen gaat kijken. Dus ook Nika van de woningbouw in Amsterdam. In 1930, dan kom ik weer bij het coöperatiehuis terecht. Dat is nog een vrucht van een woningbouwdiscussie die eigenlijk vanaf 1900 en misschien nog wel veel eerder gevoerd is. Namelijk om volkshuisvesting op een manier te regelen waarop de bewoners emancipeerd zouden kunnen worden. Emanciperend verder in de maatschappij konden staan. En heel erg werd de blik op de vrouwen gericht. En eerder werd hier gesproken over die keuken. En daar werd het feminisme genoemd. Feminisme is heel oud en dat staat heel erg in verband met huishoudelijke arbeid. Een coöperatiehuis was niet zo'n nieuw idee in 1930. Het was een groot huurgebouw waar je woonruimte kon huren, niet als gezin. Je zou er als gezin in kunnen wonen, maar je zou er ook als enkeling in kunnen zitten. Je zou als vader en moeder ook apart kunnen wonen. De kinderen zouden weer apart kunnen wonen. En verder waren er allemaal centrale voorzieningen. Zoals centrale verwarming, dat was toen een centrale voorziening die we nu allemaal wel kennen, waar we langzamerhand van afstappen. Een warm watervoorziening, dat was toen ook heel erg nieuw. Huisvuilafvoer. Daar zijn we ook inmiddels van afgestapt. Een centrale telefooninstallatie, stofzuiginstallatie, kinderspeeltuinen, sportvelden, zonnebaden, hotelaccommodatie voor gasten. Want als je in enkele ruimtes woont, dan heb je niet zo gauw beschikking over logeerkamers. Dat hebben we nog allemaal niet, maar ik heb er toen duidelijk in voorzien. En er was ook een heel erg professionele aanpak van het huishouden. Er waren mensen voor in dienst. En dat lijkt, als je het dus je kan meteen ook mensen hebben die in dienst zijn van bewoner of een soort slavenmaatschappij. Dat stond in, dat was toch wel een beetje anders. Tot dan toe waren de vrouwen eigenlijk de slaven. En er werd gezegd, waarom zou je de vrouw geen loon geven voor het werk? Ja, dat was een gedachte. Maar als je dat zou gaan doen, waarom zou je het huishoudelijk werk dan niet gaan professionaliseren? En waarom zou je dan niet apart kinderen, juffrouwen, schoonmakers, koks, dat soort huishoudelijke professionals in dienst stellen? Van zo'n totaal wooncomplex. Echt een compleet uitgegeven onderwerp. Het is een woningstichting zonder kwijt en dat geeft het aan aangeboden. En ik vraag nog steeds af waarom dat nooit gebouwd is. Als het gebouwd was geweest, was het niet een bezienswaarde. Zoveel bezienswaarde. Dat zijn nu de. Dat is nu de. In Amsterdam. Dat zijn grote panden waar meestal gemeenschappelijk wordt gewoond. Op een manier zoals die eigenlijk in het laatste plan wat in Amsterdam dan. Het is een gedachte die je weer zou kunnen overnemen. Je zou het moeten moderniseren. Maar als je in de huidige panden, kraakpanden, meestal zijn het kraakpanden, komt, dan wordt er toch op een manier samengewerkt en gewoond die je eigenlijk als een programmapunt voor de volkshuisvesting zou kunnen overnemen. Dat wordt op dat moment niet gedaan. Er wordt alleen maar aan gezinnen gedacht. Voor jongeren zijn er hardeenheden bedacht. Dat zal wel bij iedereen bekend zijn. Voor de ouderen zijn er bejaardenhuizen. Voor de gebrekkigen zijn er weer andere soorten huizen. Het is allemaal opgesplitst. Het aardige eigenlijk van deze, van een collectief woongebouw, dat